Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Klomp. De schriftlezing in deze dienst is uit twee gedeeltes. Genesis 5 vers 21 tot 24 en Judas 1 vers 1 tot 4 en 14 tot 25. Het is de laatste zondag van de maand, dus diaconale zondag. Mededelingen namens de kerkraad. Vanwege de vakantietijd is de zondagsbrief voor de komende twee weken. Aanstaande maandag geen verkoop van collectemunten. De eerstvolgende verkoop is maandag over een week. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang een collecte voor het bouwfonds. Als gebedspunt wil ik graag de steeds meer heersende onverdraagzaamheid aandragen. Denk aan de reacties op de spanningen in Frankrijk, Duitsland en de onderlinge verdeeldheid ook in Nederland. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Turkije. De Heer heeft immers gezegd dat gelijk aan het eerste en grote gebod geldt, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 3, de versen 2 en 3. En namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 89, de versen 19 en 20. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zeg amen, amen. Psalm 89, de versen 19 en 20. luisteren in eerbied en geloofsverootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet en naar hoe de Heere Jezus de diepe wil van zijn Vader heilrijk heeft samengevat. Aansluitend stemmen we in met Psalm 119, vers 83. De laatste zin luidt: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83, na de wet en het woord van Jezus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat heeft ons de Heer Jezus Christus in een hoofdsom zo geleerd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij lezen de schrift ook vanmorgen op twee plaatsen. Eerst uit het Oude Testament, Genesis 5. En daarvan de versen 21 tot en met 24. Genesis 5, vers 21 tot en met 24. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En dan uit het korte briefje van Judas, de halfbroer van de Heere Jezus. Maar één hoofdstuk heeft de brief en daarvan lezen we vers 1 tot en met 4 en de verzen 14 tot en met 25. En dan moet u erop letten hoe Henoch in dit schrijven voorkomt. Dus Judas, de eerste vier verzen van deze brief en vanaf vers 14 tot het einde. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel allang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. En dan verder bij vers 14. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd. Toen hij zei, zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien, terwille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn net die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen eerst voorbeden doen, gemeente, en bidden om Gods zegen over ons samen zijn hier in het kerkgebouw en ook voor de mensen thuis. Ik wil bidden voor Bernd van Kruistum. Hij is terug uit Ethiopië om zijn ouders te ontmoeten en dan met vakantie te gaan. En hij gaat morgen weer terug naar Ethiopië. En we willen hem Gods veilige leider toebidden en ook zegen over zijn verblijf daar. Zuster van der Marel is thuisgekomen na een gezegende heupoperatie. Zuster van Roekel uit de Mulderslaan is ernstig ziek. Wij mogen haar aan de Heere opdragen. En we willen ook bidden voor haar man, broeder Gert van Roekel, in de omstandigheden waarin onze broeder en zuster zijn. Dan het jonge gezin van de Meurshof 12. Dat zijn Martijn en Boudieke Versteeg van de Pol, Meurshof 12. Boudieke is in het ziekenhuis in Ede opgenomen in verband met zwangerschapsvergiftiging. En het kindje zal, als dat niet opgelost wordt, binnenkort gehaald worden, zoals dat dan heet. We willen dit jonge gezin hartelijk aan de Heere opdragen. Dan kreeg ik vanmorgen bericht via broeder Westerink dat een zwager moet missen door de dood in Hoofddorp. En die zwager uit Hoofddorp, die dus overleden is en komende week begraven wordt, die heeft veel voor haar betekend. We willen haar aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige en almachtige God, eeuwige Heere, ontfermende Vader. Het zijn aanduidingen van de God van het licht en van het leven die uit de schrift op ons afkomen en die door de Heilige Geest bij uw volk en kinderen in het hart het evangelie toepassen. Dat we als zondaren aan onze kant het zo van u mogen leren verwachten. En als dat de beoefening van het geloof is, dat het kindschap daardoor mag worden bepaald. Heren, wat is dat rijk? Wat is er dan een uitzicht? Wat is er dan een toekomst? Wat is er dan het leven vernieuwd van al uw kinderen? En wat mogen ze dan veel verwachting hebben van u de Heren? En wij bidden, Heren, in de bediening van uw woord, dat u dat vanmorgen ook weer wilt uitstallen. Daar is de leiding van uw Heilige Geest zo bij nodig. Geef die Heren, daar mogen we toch eerbiedig om vragen. Want het gaat toch om uw eigen werk, het gaat toch om uw eigen kerk, het gaat toch om uw toekomst. En dat mensen daar naartoe op weg mogen zijn door genade. Wil al uw volk en kinderen versterken, dat er voedsel voor de ziel mag zijn en honger in ons hart. En dat uw Heilige Geest de ontmoeting mag geven tussen een arme zondaar en een rijke Christus. Zo dat die rijkdom van de Heer Jezus onze armoede bedekt. En we rijk in u zijn, goed af met die ontfermende God. Heren, als wij daar nog buiten staan, wil ons eraan ontdekken en wil ons erin betrekken in de weg van geloof en bekering. Wij bidden voor zuster Honders, nu zij een geliefde zwager moet missen door de dood, waar ze zoveel aan te danken heeft gehad in de achterliggende periode. We willen haar hartelijk aan u opdragen en ook de andere familieleden, Heren, in dit verdriet. En in deze week van afscheid en toeleven naar de begrafenis aanstaande donderdag, wilt u haar heel nabij zijn en dat ze in de oefening van het geloof zich maar toevertrouwen mag aan uw ontferming. We bidden voor Bernd van Kruistum. Wat een zegen dat hij fijn bij zijn ouders mocht zijn in het gezin. Maar dat hij ook morgen weer gelegenheid heeft om terug te gaan naar Ethiopië om daar zijn missie te volvoeren. We dragen hem hartelijk aan u op, Heren. U hebt hem bewaard in de afgelopen periode. U wilt dat ook in de komende periode doen, want u bent toch de Heren van heel de aarde. Wees ook met Peter en Annette en de andere kinderen, met het gezin, Heren. En geef ook contact, geestelijk gesproken, voor uw troon. Maar ook de moderne media maken het mogelijk om veel met elkaar in contact te staan. Geef bovenal uw zegen. Wij zijn dankbaar dat zuster van der Marel weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis in Ede na een gezegende heupoperatie. Wat fijn dat dat kan zo, Heren. Laat de oorzaak van de klachten daardoor helemaal weggenomen zijn. Zegent u haar in de gezondheid en in de genade. En dat bidden we ook voor zuster Dijkstra. We dragen zuster Van Roekel en broeder Van Roekel van de Mulderslaan hartelijk aan u op. Ook nu. Nu ze een ernstig bericht hebben te verwerken gekregen. Wat is het leven toch eindig, heren. En wat moeten we allemaal die weg gaan. Maar wat is er ook rijk dat er bij zuster Van Roekel ook een uitzicht is. Hoewel bestreden en ook wel eens kwijt aan onze kant. Maar dat u toch gegeven hebt dat er uitzicht is in de borg, de Heere Jezus Christus, die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaar het leven geeft, ook aan zuster Van Roekel. We dragen haar hartelijk aan u op, heren, dat ze de rust mag vinden in die geloofsovertuiging, die buiten haar gevoel ligt, maar die vast ligt in het offer van Christus. En daar ligt het voor tijd en eeuwigheid vast. Bedien haar daaruit. En ook haar man, heren. Het is voor hem ook heel wat. Zegent u zijn gezondheid. We zijn dankbaar dat hij haar nog kon bezoeken zelfstandig, ook in de achterliggende week, terwijl hij toch ook gezondheidsklachten heeft. Wilt u ook heel nabij hem zijn en hen zegenen. Zegen ook de kinderen die meelevend om hen heen staan. We bidden voor het jonge gezin, Martijn en Boudieke Versteeg van de Pol. Nu zij een kindje mogen verwachten en dat gaat niet maar zo. Zorgen zijn er. We zijn dankbaar dat u het leven van de aanstaande moeder en van het kind tot hiertoe bewaart en spaart. En dat u ook inzicht geeft aan de artsen hoe haar te behandelen. En we dragen hen, deze aanstaande ouders, hartelijk aan u op, heren. Dat ze dat nieuwe leven straks in hun armen mogen sluiten. Maar dat ze bovenal de hand van het geloof mochten leren leggen op het nieuwe leven dat u geeft. Heren, maak het wel. Wij bidden voor hen die we niet bij name noemen. U is het op het volmaakst bekend die ondersteuning nodig heeft, oud en jong, in depressie of juist in dankbaarheid. Al die elementen die vallen uiteindelijk onder uw bestuur. Heren, wilt u krachtig u betonen de koning der ere te zijn en de ontfermer in genade. Zo leggen we deze eredienst ook onder het bereik van uw zegenende handen. Zegen de organist, zegen de koster, zegen de dominee en alle die een taak hebben in deze eredienst. Hier in het kerkgebouw en thuis. En we bidden vooral, heren, dat alles mag gebeuren tot de eer van uw naam, tot zaligheid van zondaren en tot verwondering van ons hart. Gij wilt of zult nooit onze hulp, onze hoop beschamen. Die Heere zij eeuwig lof. En daarom zeg elk amen, amen, amen. Wij gaan zingen uit Psalm 26, gemeente, de versen 1, 2, 3 en 12. Psalm 26, de versen 1, 2, 3 en 12. O Heere, doe Gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. Straks na het amen van de preek willen we zingen de bekende verse uit Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik nevens u omhoog. Psalm 73, de verse 12 en 13 na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Hebreeën 11 en daarvan het vijfde vers dat we vooraf willen lezen. Ik noem als tekst Hebreeën 11 vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Geliefde gemeente, een getuigschrift is u allen wel bekend. Als je van school gaat, wel zonder diploma bijvoorbeeld, dan kun je van de jaren dat je je best hebt gedaan een getuigschrift krijgen. Of als je van baas verandert, dan kan de baas jou, als je solliciteert naar een andere baan, een getuigschrift geven van goed gedrag, dat je je ingezet hebt en dat je tijden hebt die ook in je nieuwe baan weer tot zijn recht zullen komen. Een gezaghebbend iemand geeft zo'n getuigschrift af. En daar kun je dus mee voor de dag komen bij een nieuwe betrekking, bij een nieuwe baas. En nu hebben we het getuigschrift van Henoch als tekst vanmorgen. En de baas, met eerbied gesproken, is niemand anders dan de Heere God zelf. Je zal maar getuigschrift krijgen en dat je daarmee voor de dag kan komen, dat opgesteld is door niemand anders dan door de Heilige Geest zelf. Dat is toch heel bijzonder. En dan is het wonderlijk, gemeente, dat met Henoch niet alleen maar betekent dat hij vergeving van zijn schuld had van binnenuit, maar dat het accent in de gelezen schriftgedeeltes ook zo ligt op zijn levensopenbaring. Dus die buitenkant, die zichtbare kant van het geloof, heeft er alles mee te maken. Dat is met een getuigschrift toch ook zo. Want de baas die geeft niet in de eerste plaats een oordeel over je innerlijk, maar over je inzet. En dat heeft alles met je innerlijk te maken. Een getuigschrift. Een geloofsattest. We zijn per slot in de kerk, niet waar? Attest is ook getuigenis. Een geloofsgetuigenis van Henoch. Hij is trouw geweest. En niemand anders dan Vader, Zoon en Heilige Geest zelf heeft dat geschreven in onze tekst. Henoch wandelde met God. En tijdens die wandeling heeft hij de overtuiging gehad dat de Heere van hem afwist en dat hij de Heere kende. En toen is hij op een gegeven moment doorgewandeld met de Heere, mag ik het met eerbied zo zeggen, zomaar de eeuwige heerlijkheid in bij Gods troon. Ik schrijf erboven als thema voor de prediking Henochs getuigschrift. We letten op drie dingen. Wat dat in de eerste plaats zegt over zijn levenseinde. Wat dat in de tweede plaats zegt over zijn levensprincipe. En wat dat in de derde plaats zegt over zijn levenswandel. Ik herhaal. Henochs getuigschrift. Wat dat zegt over zijn levenseinde. Wat dat zegt over zijn levensprincipe en wat dat zegt over zijn levenswandel. Ik heb met u gelezen uit Genesis 5. En dat is eigenlijk de burgerlijke stand. Niet van de wereld, maar van de kerk, als je dat zo mag zeggen, na het verloren paradijs. Het geslachtsregister. Even zoveel geboorten als sterfgevallen zijn er. Je zou er moedeloos van worden als je dat refrein maar steeds hoort. En hij stierf. En hij stierf. En ik zei het dus al, dat is niet Kaïns nageslacht. Dat is Genesis 4. Dat is de wereld. Maar dit is het nageslacht van Set, waaruit uiteindelijk de Heer Jezus geboren is. Dit is dus de kerkelijke stand van de gemeente des Heren zo kort na de zondeval. En hij stierf, en hij stierf. Ja, zo diep heeft de zondeval ingegrepen, zodat Paulus later kan zeggen dat de dood is doorgegaan tot alle mensen. Behalve, want onze tekst is nou een uitzondering. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Er is een uitzondering. Hij heeft de dood niet gezien. Henoch heeft niet geproefd die laatste vijand. Heeft ook niet hoeven mee te maken hoe de Satan hem geprobeerd heeft bij het sterven nog van God af te troggelen. Is dat Henochs verdienste? Omdat hij toch maar zo netjes in zijn levensopenbaring met de Here gewandeld had? Nee. Dat heengaan zegt niet in de eerste plaats iets van wie Henoch is geweest. Maar dit heengaan van Henoch zonder te sterven zegt iets van wie God gebleven is, ondanks onze ongehoorzaamheid en de vloek over de aarde. Wat een wonder, God is dezelfde gebleven. En nog geeft God met de hemelvaart van Henoch, want zo is het gegaan, eigenlijk een evangelisch bewijs dat God niet een God van de dood is, maar een God, de God van het leven. Doordat God dezelfde gebleven is. Mensen, als dat niet zo was, dan zou het voor ons allemaal de hel geworden zijn. Maar doordat God in zijn liefde dezelfde gebleven is, ook in zijn toorn, daarom ook die vloek en de dood voor al die mensen. Maar doordat God dezelfde gebleven is, is er nog hoop. Geeft de Heere genade voor genade. En daar kan de mens bij leven. Daar kan de mens bij sterven. En hier in het levenseinde van Henoch gaat de Heere laten zien dat hij de dood eigenlijk overslaat. Later heeft de Heere Jezus die dood van Henoch moeten inleven. Aan Golgotha's kruis, nietwaar. Maar hier is hemelvaart. Want genade van God en leven van God, dat is sterker dan de vloek en dan de dood. Prachtig, gemeente, dat is het evangelie. Een bewijs, onze tekst. Dat God niet een God is van de dood, maar van het leven. Tegenwoordig hoor je dat natuurlijk heel anders zeggen, hè? Het valt mij op dat de mensen ook niet meer, ja, ze moeten allemaal sterven, nietwaar. Maar ja, de dood is iets vreselijks, nietwaar. Maar het is wel tegennatuurlijk, maar dat hoor je tegenwoordig niet meer zo. Ja, de dood hoort er nou eenmaal bij. De dood hoort er nou eenmaal bij. Ik vind het altijd naar als mensen dat zeggen. Als dat het enige is wat je over je levenseinde, dat je dus moet meemaken, kunt zeggen. De dood hoort bij het leven. En dan zie je sinds de Tweede Wereldoorlog in onze tijdsgewricht, in onze samenleving, dat men daar los van God en soms ook tegen God probeert een antwoord op te geven. We moeten dan die dood ook maar in eigen hand nemen. Iemand moet het recht krijgen op het laten toedienen van actieve euthanasie. De mens in zijn mensenrechten. Ik vind het altijd heel wrang. Als je dat in een rouwadvertentie leest, dat iemand zelf voor zijn levenseinde heeft gekozen. Ik bedoel dan geen zelfdoding, maar actieve euthanasie. Daar heeft de mens recht op. Je moet het wel een beetje clean doen. Je moet het wel een beetje klinisch doen. Maar je hebt er recht op. Ja, dan willen ze wijzer wezen dan God, hè? Want God wilde juist dat Henoch de dood niet zag. Doordat hij de God van het leven is. En wij de dood ons op de hals hebben gehaald. De dood hoort er niet bij. Ik vind het altijd ook heel wrang, hè. Voor mensen die niet meer in God geloven, nergens meer aan doen. Dat die koude dood, hè, waar je dan voor kiest, het laatste is. Wat een levend mens dan zogenaamd nog kan troosten. Dat tekent de afzichtelijkheid van een leven buiten God, mensen. In die wereld heeft Henoch geleefd. In die wereld leven wij weer. Er zijn overeenkomsten. Het zevende geslacht na Adam, Henoch. En onze tijd voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. Als u nou zelf de dood achter u hebt mogen laten, geestelijk gesproken. Als jij zelf de levende God hebt ontmoet. Wat moet je dan ook een handwijzer zijn naar dat leven van die levende God, naar die levende God zelf. Wat zou dat een zegen zijn als we zo tot zegen mochten gesteld worden in een samenleving die steeds meer de trekken vertoont van de dood. En ik las in de krant van de week dat het aantal zelfdodingen zo is toegenomen afgelopen jaar. Vreselijk is dat, hè, als iemand het niet ziet zitten en dan zelf moedwillig een einde aan maakt. Ik vind altijd, je blijft altijd, ik heb dat in Nunspeet ook een paar keer meegemaakt, maar je blijft altijd met onbeantwoorde vragen zitten. Mensen, dat we toch open mochten zijn naar de levende God toe, dat mensen in doodsnood ons zouden kunnen vinden. Of niet maar ons, maar dat we dan een handwijzer mochten zijn naar de Here toe. Als de duivel, soms met een psalmregel misschien, het mensdom is vergeefs geschapen. Nee, want de Here is trouw. En het feit dat Henoch de dood niet hoefde te zien, is in zijn tijdsgewricht, er was nog geen Bijbel, een levend bewijs dat God de dood niet wil voor zijn volk, de eeuwige dood ook niet, maar het leven, en dat hij gebleven is, de eeuwig levende, ontfermende Heere. Dat is het eerste. Henochs getuigschrift. God schrijft erin dat hij niet de God is van de dood, maar dat hij de God is van het leven. Dan het tweede. Dat levensprincipe. Ja, dan staat er in de tekst. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Hij werd niet gevonden. Ze hebben hem dus wel gezocht. Ja, ze hebben hem gezocht. Maar niet alleen maar toen ze dachten hij is al gestorven. Ze hebben zijn graf misschien geprobeerd te zoeken en te vinden. Maar ik denk dat ze hem ook gezocht hebben tijdens zijn leven. Dat zegt de schrift. Dat zegt de schrift. En dat past nou heel mooi bij wat broeder Van Doorn net zei als diaken. De diaconale voorbeden voor de toestand in de wereld. Hè? Dat mensen elkaar doodmaken, vermoorden. Ik denk aan die priester in die Roomse kerk, 85 jaar. En dat een paar van de jonge jongens, terwijl die man dan in de kerk bij het altaar schuilt, hè, om dat nou maar een beetje Rooms te zeggen. Ik moet het ook geestelijk zeggen, bij de Here schuilt. Dat ze hem zo afmaken. Dat is toch satanisch. Satanisch. Nou, dat wordt eigenlijk ook bedoeld in deze tekst. Ze wisten Henoch ook wel te vinden bij zijn leven. Zoals je een tweet kunt krijgen. We weten je wel te vinden. Als jij voor opvang van asielzoekers bent. Als je voor ontferming over vluchtelingen bent. We weten je wel te vinden. Of we weten je kinderen wel te vinden. Ja, die Henoch. Zijn naam betekent toegewijd. Geïnstrueerd door de Here. Die Henoch. Zodra je de Here leert kennen, mensen, dan verandert je leven van binnenuit. Dat zegt dit getuigschrift. Dan kom je anders in het leven te staan. Niet beter. Je bent ontdekt aan je zonde. Je bent de slechtste van alle mensen. Maar je houdt van God en daardoor hou je van je naaste. En je spreekt vanuit de ontferming van de Here. Zolang je maar de taal van de wereld spreekt, dan vallen de mensen niet over je heen. Maar zodra de Here je leert spreken vanuit zijn woord, uit de ontmoeting, uit die wandeling dus, dan ga je anders praten. Dan ga je praten zoals God praat. Over het leven, dat het een gave is en dat je je verantwoordelijkheid hebt. Ook over je levenseinde. Dat de Here het leven begint en dat de Here het leven ook weer neemt. En hoe je als arts en als verpleegkundige daarmee om moet gaan als iemand terminaal ziek is. Hoe je ermee om moet gaan als genezing niet mogelijk is. En dat er medicatie is om het leven leefbaar te maken. Dan ga je anders spreken over de liefde. Dan ga je anders spreken over de zondagsrust. En over de werkweek. 6 dagen werken, 1 dag rusten. Waar is dat nodig voor, zeggen ze tegenwoordig. Dat maken we zelf wel uit. Ja, maar Henoch die heeft op die wandeling ontdekt hoe goed het is. Om de geboden van God ook te laten functioneren in het leven van elke dag. En wat hebben we dat als Veenendaal nodig, mensen? Wat hebben we dat als Nederland nodig? Wat hebben we dat als Europa nodig? Kijk, en als je dat gaat zeggen, dan zijn er natuurlijk ook een hele hoop mensen die heel beschaafd zijn, hoor. Maar wat neemt dat toe de laatste tijd? We weten je wel te vinden. Ze hebben zich tegen Henoch gekeerd, lazen we bij Judas. Omdat hij gezegd heeft, mensen, het gaat erom dat je leeft uit de geboden van de Heere. Dat je een geheiligd leven kent. En hij heeft de gelovigen aan wie Judas schrijft bemoedigd. Henoch heeft zelf ook een apocrief evangelie geschreven. En de versen 14 en 15 uit het brief Judas, die zijn een citaat uit het apocryfe evangelie van deze Henoch zelf. En dat mag volgens artikel 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We weten je wel te vinden. Eigenlijk waren ze tegen God. Die Henoch, die had altijd wat te zeuren. Die Henoch, dat is een rotte plek in onze fijne, vrolijke samenleving. Henoch, de dwarsligger. We weten je wel te vinden. En men vond hem niet. Oh ja, hij zal heel wat tegenslagen gehad hebben, hoor. En reken erop dat de duivel ook niet stil ligt. Abel was al gedood. Die was al in de hemel. En nou probeert hij Henoch, die een sprekend, levend boek van God was, volgens het getuigenis dat de Heere geeft. Nou zal hij Henoch proberen te pakken door de tegenstand van zijn samenleving. Zal Satan... De Heere nam hem weg. De jongste uit Genesis 5. Hij is nog maar 365 jaar. Zijn zoon Methusalem zou 969 jaar worden. Dus hij is de jongste uit het geslacht van Genesis 5. Je zou het in onze tijd... Hij is nog maar 35 jaar en dan mag hij al bij de Heere binnenkomen. Daar kun je het natuurlijk best moeilijk mee hebben. Als je je vader of je moeder jong moet missen. Geen vader of geen moeder meer. Maar het is altijd wel een troost als je mag weten dat iemand goed is heen gegaan. Want Henoch die is tot hoger dienst geroepen. Hij mag de Heere verheerlijken in de hemel. U kunt misschien denken, was ik maar gestorven in plaats van mijn kind. Ik ben al zo oud, ik loop tegen de 100. Wat is nog de bedoeling van mijn leven op aarde? Daar moet je nooit een vraagteken achter zetten, gemeente. Want een zegen, als je oud mag worden en helder mag blijven, dat je nog met gevouwen handen heel veel werk kunt verzetten. De Heere die laat je nog een taak hebben. Zoek die taak maar biddend bij hem. En als dementie ons gedenken verduistert, ja, daar kun je moeite mee hebben. Maar dan gaat het gebed van de Christus, de voorbidder in de hemel, voor zo iemand door. En eert uw vader en uw moeder. Dat geldt ook als we geen letterlijk contact meer kunnen hebben, maar geestelijk blijven meenemen. Meeleven. Henoch weggenomen, midden uit zijn kinderrijke gezin. Als profeet, midden in de samenleving. Uit zijn werk, uit de buurt. Zomaar opeens, geen dood, geen graf. Nou, ze hebben natuurlijk dat graf gezocht, tot en met. Maar ze hebben het niet gevonden. Gelukkig, hemelse opvoedkunde. Anders zouden ze er een afgodische plek van gemaakt hebben. Of God ermee vereerd hebben. Maar dat mag natuurlijk niet. De Heere slaat de dood voorheen nog over. Hij komt thuis. Heerlijk. Thuis komen. Als dat ons toevoorzicht mag zijn. Als dat het getuigschrift van de Heere over ons leven mag zijn. En dus over ons sterven. Geheiligd tot de lofzang van God. Nee, daar zul je geen kruk meer hebben. Geen rolstoel meer nodig hebben. In de heerlijkheid bij de Heere en op de nieuwe aarde. Daar hoeft u niet meer liggend het leven door te gaan. Vanwege uw handicap of ziekte. Daar hebt u geen pijn meer. Hebt u hier geen stem om Gods lof volmaakt te zingen terwijl die dat zo waard is? Daar zult u vooraan staan. Hebt u hier geen oog om de Heere te zien zoals Hij is in zijn genade? Daar zult u Hem zien zoals Hij is. Hebt u hier geen oor meer om te luisteren? Daar zult u luisteren met uw hart en alle heilgeheimen van de Heere verstaan. Hebt u hier geen benen om op te staan? Als u daar komt bij de troon of op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, dan zult u huppelen van zielenvreugd, omdat u uw wens verkrijgt en God zijn belofte vervult. Dat levensprincipe van Henoch, dat was van boven. En daar leefde hij uit in zijn tijd, op zijn plek. En met zijn kwaliteiten. En de Heere ontfermde zich over hem ook voor eeuwig. Dat is het tweede. En dan derde. Getuigschrift van Henoch, door God opgesteld, zegt ook iets over zijn levenswandel. Wandelen staat er. In Genesis 5 een paar keer. En ook hier zo mooi. Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming, dus tijdens die geloofswandel, kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Wandelen. Zo wordt het leven met de Heere getypeerd voor al zijn kinderen. Wandelen. Nou, dat doe je eigenlijk voor je plezier. Plezier is eigenlijk een verkeerd woord. Dat maakt dus het geloofsleven tot een iets bijzonders. Niet tot een zware last. Van moet dat ook nog en je mag ook niks. Nee, Henoch was geen monnik in een geïsoleerde cel. Nee, hij stond midden in zijn gezin en midden in de samenleving. En hij wandelde met de Heere. Staat er in Genesis 5 heel nadrukkelijk. Niet hollen of stilstaan. Hollen is, ik moet dit en ik moet dat, allerlei activiteit, maar dat is nog geen geheiligde activiteit door de Heilige Geest. Of stilstaan voor, nou ja, kan voor mij toch niet, of wat maakt het allemaal uit. Als je er niet bij hoort, hoor je er niet bij. En als je wel erbij hoort, nou ja, dan hoor je erbij, niet waar. Nee, wandelen. Het geheim staat in Genesis 5 zo mooi aangeduid. En in Hebreeën 11 wat dat voor zegen gaf. Henoch wandelde met God. Wie is daarmee begonnen? Nou, daar is God de Heere mee begonnen. Dus niet van Henoch zelf uitgegaan. Als de Heere ons ontdekt aan wie we zijn in onszelf, gemeente, dan leren we onderschrijven, Heere, er is niets in mij dat naar u uitgaat. Maar er is alles in u, God van het leven, dat uitgaat naar een dode zondaar. En als dat leven dan in het hart komt, mensen, in je bestaan, dan word je levend gemaakt. God pakt Henoch bij zijn hand, wat zeg ik? God pakt Henoch bij zijn hart. En Henoch mag zijn hand leggen in Gods hand. En zo wandelen ze dus tezamen. De Heere is de eerste. En ik word meegenomen. Prachtig is dat. En op die wandeling zal er heel wat afgesproken zijn. Zal er heel wat gepraat. Is er een ontmoeting. Die God, hè, dat doet hij nog. Ik wil uw leven leven, zegt die God. Tegen een dode zondaar. Tegen een levend gemaakt kind van God. Ik wil uw sterven sterven, want ik geef mijn zoon. En door de Heilige Geest wil ik de overtuiging geven dat u een opgewekt leven mag leiden. Gelooft u dat? Ik wil mijn geest geven in het binnenste van u. Als een inwendige navigatie. Zodat dat wandelen in het spoor van de gerechtigheid. Je dagelijkse bezigheid wordt. Je tweede natuur, mag ik het zo zeggen. Je tweede natuur aan de hand van de Heer. Nou, dat is het persoonlijk geheim van elk kind van God. Ook in onze tijd. Hoe de Heer dat werkt. Hoe de Heer dat onderhoudt. Hoe de Heer dat versterkt. En hoe hij genade laat groeien. He, Judas die zegt er ook prachtige dingen van. Als het gaat om een geheiligde levenswandel voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. God de eerste. En Henoch legt zijn hand in Gods hand. Prachtig. En op die wandeling, hè, zoals twee geliefden wel eens kunnen gaan wandelen. En dan hun hart op die wandeling helemaal open leggen voor elkaar. Zo moet je het je een beetje voorstellen, nietwaar? Dat Henoch alles aan de Heer heeft mogen toevertrouwen tijdens die wandeling. En dat Henoch tijdens dat wandelen met de Heer, want dan ben je heel dicht bij elkaar in een ongedwongen sfeer, heel wat van die Heer heeft mogen leren voor zijn gezin, voor zijn werk. Hoe die nare getuigenissen, we weten je wel te vinden, moest beantwoorden. Dat heeft hij op die wandeling met de Heer gekregen. En toen heeft hij mogen weten dat God getuigenis gaf dat hij hem behaagde. Ja, niet omdat Henoch was, maar omdat het werk van de Heer in zijn leven was. Dat is wandelen met de Heer. En je merkt het aan het woord al, hè, dan daalt de rust van de Heer in je leven. Mag ik het Nieuw Testamentisch zeggen zoals Judas het doet, dan daalt de rust van het volbrachte werk van de Heer Jezus in je leven. Dan is er overtuiging van vergiffenis van schuld. En dat geeft aanhankelijkheid aan de Heer. Dan verklaart de Heer zijn hart aan je. En dan mag jij je hart openleggen voor de Heer. Dan mag je weten dat God zijn hart op zijn volk gezet heeft. Al vanaf het verloren paradijs. En dat Christus daarvoor de diepe prijs betaald heeft. En dat God inderdaad ook een antwoord heeft op lijden en dood. En dat God een God van het leven en van ontferming is. En dat hij Henochs God wil zijn tot en met, ook van zijn nageslacht, doordat hij zijn handen eens aftrok van zijn geliefde zoon, Jezus Christus. Gelooft u dat? En op die wandeling mag je dan zelf amen leren zeggen op wat God voorzegt. Wandelen. Paulus die zegt ergens anders, onze wandel is dan in de hemel, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En ons leven is dan verborgen bij God in Christus. En dat komt nou naar buiten toe in een levenswandel. De baas ziet dat die werknemer getrouw is in zijn inzet. En daarom geeft hij een goed getuigschrift voor een nieuwe baan. En zo dit getuigschrift om Jezus wil voor Henoch afgegeven. Wandelen, dat doe je voor je genot. En je neemt er graag anderen in mee. Oh, je zult weerstand ontmoeten. Ik zei het al. Henochs tijd, de zevende vanaf Adam en onze tijd, die lijken op elkaar. Maar als je nou wandelt met je geloofshand in Gods machtige vaderhand. Mensen, dan heb je toch zoveel krediet op God dat hij het afmaakt dat je niet zal omkomen. Want hij maakt zijn werk af. En hij geeft er zijn getuigenis over. En ze liepen al een hele tijd te wandelen. Henoch 35 jaar en de eeuwige God. En toen zei God op een gegeven moment tegen Henoch. Nou Henoch, wandel nou maar even met me door. En dan kom je eeuwig thuis. Mooi hè? Wandelen met de Here. Wonderlijk dat dat weer kan, gemeente. Het was iets van voor de zondeval. Ja, voor de zondeval deed God het elke dag met Adam en Eva. Maar daar gaat het weer naartoe. Daar gaat het weer naartoe. Want God laat nooit varen het werk waaraan hij begint. U vraagt misschien, hoe zal mijn levenseinde zijn? Nou, dat is een belangrijke vraag, maar toch wil ik u vanuit de tekst een tegenvraag stellen. Hoe is uw levenswandel nu? Ga je nog voor eigen rekening? Geef daar eens eerlijk antwoord op. Zonder God. Zonder borg. Dat betekent tegen God. En dan komt de dood ook. En dan sta je moederziel alleen. Want je hebt je er eeuwig buiten gezondigd. Kun je God nooit de schuld van geven, mensen. Hoe zal mijn einde zijn? Dat is niet het belangrijkste. Maar hoe is mijn leven geweest? Als mijn leven geweest is in Gods hand en uit Gods hand, daar komt het op aan. Dan zorgt de Heere voor het einde. Want hij is een volkomen God. Van volkomen zaligheid. Dat mag u zalig vertroost aan de Heere overlaten. Houd vol, wandelaars in het spoor van de gerechtigheid. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Waarom? God, onze God en Vader van de Heer Jezus, is niet een God van de dood, maar van het leven. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, wij mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord. Dat u de God van het leven bent en blijft. En dat u een antwoord geeft op onze dood, onze eeuwige dood, onze biologische dood. En dat u het leven wilt schenken in de Heere Jezus Christus. O Heere, wat rijk, alle die dat mogen weten, die van boven geboren zijn en die daaruit leven, die mogen een perspectief hebben, ook over dood en graf heen, tot in de gemeenschap van het licht bij uw troon. Wij bidden, Heere, of u al de pelgrims onderweg naar die dag wilt bemoedigen door woord en geest, zoals u ook heen nog bemoedigd hebt en uiteindelijk vervroegd tot u genomen. Wij bidden om uw zegen, Heere, ook als we ouder mogen worden. Laat ons ingeschakeld mogen blijven in dat machtige werk van de voortgang van uw koninkrijk. En wil zondaren nog tot bekering roepen en brengen, Heere, in de kerk en buiten de kerk. Want in het grote getal van onderdanen straalt toch ook de heerlijkheid van de koning en de ruimte van de genade. We bidden voor alle die als heen nog misschien gevonden worden door mensen die op een nare manier ons confronteren met dingen. Dat ze het maar mogen overgeven in de oefening van het geloof in uw hand, Heere, die rechtvaardig oordeelt. We bidden voor alle die een ziekte hebben of een handicap, verstandelijke beperking. Het kan moeilijk zijn om daarmee te leven, Heere. Maar wat een zegen als we ook mogen merken dat u ondersteunende genade geeft om toch verder te kunnen gaan. Ook dat zijn aspecten van uw heerlijk koninkrijk, waarin uiteindelijk niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En waarin de duivel het niet meer voor het zeggen zal hebben. En er geen afleiding meer zal zijn van de eeuwige lof op God drie-enig. Wij bidden voor de wereld waarin we leven. Wat een toestand. Wat komt eruit, wat er in een mens zit van nature, Heere, dat hij een ander afmaakt op een satanische manier. O God, ontfermt u zich. Wat hebben we toch nodig als land en volk om terug te keren tot de Heere en zijn dienst. Want als dat niet gebeurt, dan zal het alleen nog maar erger worden. Geef alle regeringsleiders en alle beveiligingseenheden wijsheid en inzicht. Hoe zij in deze moeilijke tijden hebben op te treden en moeten omgaan. Heere, bekeer mensen die iets verkeerds in de zin hebben. Die helemaal een handlanger geworden zijn van de duivel. O God, ontfermt u zich nog. We bidden ook voor allen die een slachtoffer betreuren. Die omgekomen zijn bij de rampen die plaatsgevonden hebben, waar ook in de wereld. Heere, wil dat ze zich mogen tot u het hart en het hoofd mogen verheffen. De lege plaats zal niet meer ingenomen worden door de geliefde. Maar u wilt toch ook laten merken dat u van hen af weet als ze het van u verwachten. Wij bidden voor de gemeente in zijn geheel. Ook voor alle die met vakantie zijn. Geef ze een goede tijd. Of die met ons samenkomen als vakantiegasten op deze zondag. Geef een lichamelijke en geestelijke periode van rust. Opdat we weer vers aan het werk en fris aan het werk zouden mogen gaan als de tijd daar is. Zegen het werk van onze diaconie. Zegen, Heren, ook de gemeente dat we de diaconie van gaven voorzien. Waar zij dan naar hun opdracht ook barmhartigheid mee kunnen doen aan mensen die het nodig hebben. Wij danken u voor de samenkomst van vanmorgen en bidden om de vergeving van onze tekorten, maar vooral om uw zegen over uw woord in ons en door ons heen voor het eerst en opnieuw. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld en dan zingen we nog uit Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.